in mijn herinnering kan ik niet terughalen dat er ooit iemand van de broers en zusters van mijn vader bij de herdenking aanwezig geweest is.
Dat is toch vreemd?
De man die Middelhof verriet. Vind je dat zo gek om te lezen?
Ja. Het was in de familie een beetje het zwarte schaap. Mijn vader die zei ook dan wel van hij was onvoorzichtig. Nou ja, dat zijn eigenschappen die in het verzet eigenlijk natuurlijk niet past. Althans niet in de ogen van mijn vader.
Nu jullie hier veel meer mee bezig zijn, realiseer ik me pas hoe raar het is dat er nooit over gesproken werd door niemand. Ik bedoel, oom Tom was zo vaak bij ons. Nooit. Oom Richard was zo vaak bij ons. Nooit. Echt, ik heb ze er nooit over gehoord.
Ik heb zelf wel eens een beetje de indruk gehad dat oom Step verzwegen is omdat hij dingen heeft gedaan die misschien wel niet door de beugel konden. Dat
ga je bijna denken, hè? Ja.
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 Kijk, en het is natuurlijk ook allemaal niet uit te sluiten dat hij gewoon ook meer dan aan de tand gevoeld is in de Weteringschans. Dat hij gewoon, nou ja, misschien wel al gemarteld is of wat dan ook om te bekennen dat.
Voor mij was hij een held. Ik ben namelijk heel trots erop dat ik naar hem vernoemd ben. Want wij kwamen dan bij het monument en dan word je dus op gewezen. Kijk, dat ben jij dus.
Ze hebben zo vaak gewaarschuwd. En mijn moeder die vond het verschrikkelijk, want die jongen was een hartstikke goede jongen. En dan zei ze, hoe kan die jongen nou, hè? Wat zei ze dan? En ja, dat kwam zo vaak altijd, dat verhaal. Dat heeft zo enorm indruk gemaakt toen.
Ik zit achter mijn computer. Het is donker buiten en het enige licht in de kamer komt van mijn computerscherm. Uren probeer ik al allerlei originele manieren te vinden om op internet te zoeken naar de familie waar Step zat ondergedoken. Fernanda Henrietta Kort, haar echtgenoot Simon Kort, die in 1987 is overleden, en de kinderen Jetje en Jantje. We dachten al die tijd dat het een kinderloos echtpaar was, maar in de vorige aflevering kwamen we door een rouwadvertentie erachter dat er twee kinderen moesten zijn. En wie weet zijn daar nog afstammelingen van in leven. Maar helaas, ik heb nog niks gevonden. Het afgelopen jaar hebben we tijdens onze zoektocht zoveel geluk gehad en zijn we telkens na wat lichte inspanning of toevallige ingevingen eigenlijk heel ver gekomen. Maar nu krijg ik toch het gevoel dat onze zoektocht hier gaat eindigen. We gaan de familie Kort niet meer vinden. Maar we zijn dankbaar voor wat we allemaal over Step te weten zijn gekomen en vinden het erg bijzonder dat we zelfs nog van Ina Schong en van Cor Zwart een enigszins persoonlijke getuigenis over hem konden horen. Dit maakt de persoon Step voor ons levend en menselijk.
Het is eigenlijk een persoon die is gaan leven voor ons. En het was eigenlijk altijd een beetje een onbestemd plaatsje in je hart van wat moet je daarmee? Ja, dat is nu... Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben, ja.
Ik google nog wat en staar voor me uit. Ook al krijg ik niet echt bruikbare zoekresultaten, het valt me op dat bij elke zoekopdracht de eerste hit telkens een LinkedIn-profiel van Simon Kort uit Breda is. Ik kan niet helpen om me af te vragen dat dit misschien wel een kleinkind van Simon Kort senior is. Ik twijfel een tijdje, maar dan stuur ik hem toch maar een berichtje. Met de brutale vraag of hij misschien familie is van Henrietta. En dan krijg ik een berichtje terug. Beste Ellemieke, dan was uw oudoom Step Middelhof. Ja, ik ben de kleinzoon van Simon Kort en Henriette van Vrijdag Drabbe. Step was ondergedoken bij mijn grootmoeder, vader en zijn zusje. Uw vraag mag voor u brutaal zijn, maar ik zou het leuk vinden om met de familie van Step, uw oudoom, in contact te komen. Vriendelijke groet, Simon Kort. Welkom bij aflevering 7 van Ondergronds Verleden. Mijn naam is Ellemieke Middelhof en mijn vader Anton en ik gaan samen op onderzoek uit.
Misschien is het wel een held geweest, ja, weet ik het.
Ja, of niet.
Of niet.
Op zoek naar een verzetsverleden. Op zoek naar erkenning. We lopen over een wit grindpad naar de voordeur van het huis van Jan Kort, de vader van Simon, met wie ik LinkedIn contact had. Mijn vader en ik zijn allebei een beetje zenuwachtig. Jan is namelijk de zoon van mevrouw Kort en heeft in de oorlog met Step in het huis in Heiloo gewoond, totdat Step werd opgepakt. Jan was destijds 10 jaar, maar hij is de eerste die we spreken die Step nog persoonlijk gekend heeft. Hij woont in een mooi vrijstaand huis in het zuiden van Nederland. En daar staan we nu voor de deur.
Goedemorgen.
Komt u binnen.
Een slanke man met wit haar en een witte snor laat ons binnen.
Ik heet Jan.
Jan Kort Anton. Is al ver in de 80, maar hij maakt een veel jongere indruk. Het is lekker weer, dus we nemen plaats in de weelderige tuin.
Ik ben vernoemd naar mijn opa, Antonius Matthäus Middelhof. En dat was dus
de vader van Step.
Ja, van Step.
Zijn ze allemaal overleden, alle kinderen?
Ja, er leeft niemand meer.
Ach, wat toch.
Ja.
Willen jullie koffie?
Oh, heel graag.
Terwijl Jan koffie maakt, begint hij te vertellen over zijn vader, Simon Kort, die militair officier was, maar in 1940 moest demobiliseren.
En toen kreeg hij een baan als vertegenwoordiger van een zinkfabriek, geloof ik, in Alkmaar. En dat is de reden waarom wij, want wij woonden in Breda, waarom wij van Breda naar Alkmaar, in dit geval Heilo, verhuisden.
Ja.
Dus dat was in 1940, ja, zijn we dus daarheen verhuisd. Op de dag van de verhuizing ging mijn vader en mijn grootvader naar krijgsgevangenschap. Die moesten zich melden en die verdwenen. Dus toen zat mijn moeder daar. En mijn moeder was enig kind. Dus mijn...
Dan komt via de poort een andere man binnen. Het is Simon, met wie ik via LinkedIn contact heb gezocht.
Dat is mijn zoon, Simon.
Hallo,
goedendag.
Hey.
Kijk.
Hoi,
Anton.
Hoi.
Hallo. Wat jullie
ontmoeten? Ja, zeker. Ja.
Wat is dit zeker bijzonder?
Ja.
De worstenbroodjes. Ze zijn een beetje afgekoeld.
Simon doet de afgekoelde worstenbroodjes nog even in de oven. En Jan gaat verder met zijn verhaal over hoe zijn vader krijgsgevangene werd en naar een kamp moest. Waardoor mevrouw Kort alleen achterbleef samen met haar twee kinderen in Heilo.
Mijn vader hebben we daar dus alleen maar na de oorlog gezien. En na de oorlog zijn we ook weer vlot teruggegaan naar hier naar het zuiden.
Naar het zuiden?
Ja, naar Breda.
De familie Kort kwam uit Breda, maar was verwant aan de familie Middelhof, die in Alkmaar woonde en daarom leerden ze elkaar kennen tijdens de oorlog.
Ja, of mijn oma. Was dat.
En uw oma, ja. En zo kwamen we dus in contact met de familie Middelhof.
Ja.
Want voor de oorlog hadden jullie geen contact.
En na de oorlog ook niet meer.
Nee.
Er was dus ook na de oorlog, na Steps dood, geen echt contact meer met de familie Middelhof, voor zover Jan weet. En ook in hun gezin werd er niet over gesproken.
Maar ik moet u eerlijk zeggen dat bij ons in de familie werd dat gedeelte ook wel goed doodgezwegen hoor. En waarom weet ik eigenlijk ook nooit. Mijn moeder heeft er nooit iets over gezegd.
Nee?
En ik heb één vermoeden, maar verder weet ik het ook niet.
En wat is dat vermoeden?
Dat uw grootvader Step verboden heeft om dat soort dingen uit te gaan voeren.
Voor het verzet bedoel je?
Ja. Op die manier, hè? Want hij zat, heb ik begrepen, meer in de harde lijnen van het verzet,
ja.
Hè? Terwijl de anderen meer van binnenuit zo'n beetje maltreteerden.
Jan had dus het idee dat de vader van Step hem had verboden bij de knokploegen te gaan. Dat is wel te rijmen met wat we eerder over Step, de wildebras, wisten. En dat hij waarschijnlijk niet meer thuis woonde omdat het niet zo goed boterde. De familie Kort kwam dus vanuit Breda in Heilo wonen, aan de Kennemerstraatweg.
Nijenburg,
ja. En wij woonden daarnaast. In het tweede huis daarnaast.
Ja, die twee onder één kap?
Ja.
En dan woonde de familie Schong, als het goed is.
Hier. Ja, dat waren toen Egmonders.
Ja.
Egmond werd dus helemaal... die moesten plaats maken.
En dan begint Jan uit zichzelf te vertellen over Teun Zwart. Die natuurlijk 5 jaar lang zijn buurjongen is geweest.
Deze figuur die hem verraden heeft, ken ik wel.
Ja, Teun?
Ja?
Die woonde naast ons.
Ja.
Wie is dat?
Ook de jongste zoon van Jan, Jan junior, is nieuwsgierig geworden en staat voor de deur.
Hallo.
Dag.
Stom. Hey. Dat is mijn jongste.
Hallo.
Okay.
Hallo.
Aangenaam.
Wij zijn familie van elkaar.
Wij zijn familie van elkaar.
Dat schijnt zo, ja. Anton is de naam.
Hallo, ik ben Jan.
Veronique. Hoi.
Hallo, dag.
Ja, en toen kwam er dus, aan de ene kant was dat een vishandelaar, die kwam daar, en aan de andere kant deze familie. Dat was ook een beetje een eenvoudig huis was dat.
Ja.
En toen kwam dus op een gegeven ogenblik kwam Step daar bij ons.
Maar hoe, weet je hoe die dan bij jullie terecht is gekomen?
Hij kende mijn moeder, dus ja, het waren neef en nicht.
Ja.
Dus,
maar is dat, was er dan voor de oorlog wel iets van het contact? Want mijn moeder die is 6 jaar geleden overleden. En die zei dat Step was eigenlijk een beetje een rebel. Een
beetje veel, denk ik.
Nou ja, goed.
Jij hebt hem nog gekend.
Eigenlijk zo bijzonder om na maanden speculeren eindelijk iemand te horen die daadwerkelijk Step zijn persoonlijkheid kende. Maar Jan was 10, dus veel specifieke details weet hij niet meer. Of is hem nooit verteld?
Ja, dat weet ik niet. Nee. Van dat verzet weet ik eigenlijk ook niet veel. Hè?
Nee.
Ze hebben tegen mij, ja, ik was 10 jaar, dus hebben ze ook niks verteld.
Nee.
Wat hij wel nog levendig weet, is hoe het zat met de schuilplaats van Step op de bovenverdieping van het huis.
In dat huis hadden we dus boven 3 slaapkamers. Ik sliep op zo'n heel klein slaapkamertje. Daarnaast sliep de werkster, want ze hadden dus een werkster hier in Breda. En die was dus meegegaan naar Hello. En mijn jongere zus sliep daar. En aan de andere kant sliep mijn moeder. En Step heeft daar dus ook geslapen. De zijkanten van de bovenverdieping, omdat het dus een schuin dak was, waren helemaal met slootjes, zal maar zeggen, helemaal afgetimmerd. Nou, daar heeft hij dus een paar door midden gezaagd, zodat hij daarachter kon kruipen. En nou, er hing dan een doek, een Indische doek hing daarvoor. En daar stond mijn bed tegenaan. En dat heeft hij dus aan die buurman laten zien.
En daarmee heeft Step eigenlijk zijn eigen graf gegraven. Want hij had Teun nooit in vertrouwen moeten nemen.
Maar de Duitsers wisten precies waar ze heen moesten. Dus
ja,
die zijn
dat klopt.
Direct naar die slaapkamer.
Ja, daarom, want hij heeft het toen aan die jongen laten zien.
Aan die Teun Zwart, ja.
En die zei van, joh, luister eens, als er razzia's zijn, dan kom je bij mij en dan kruipen we samen erin.
Ja.
Dus die wist exact waar dat ding was.
Maar dat was jouw bed.
Dat was mijn bed. Ze hebben mij uit mijn bed gehaald, dus verder heb ik dat ook niet meegemaakt, want mijn moeder die heeft mij waarschijnlijk meteen meegenomen. Toen de eerste die daar binnenkwam, die keek naar links en die keek naar rechts en die zag niks, want het was net op de hoek en hij zat om die hoek. En die buurman die was er niet bij, hè? Nee. Het was alleen Step die erin zat, omdat hij hem verraden had. En toen zei een andere, een Nederlander was dat, die zei, laat mij maar even kijken. En die is toen helemaal om het hoekje gekropen. En toen, ja, toen was hij de klos.
Ja.
Nou, dat is het laatste wat wij van hem gezien hebben. En ik heb pas later gehoord dat hij in Limmen gefuseerd was.
Ja.
Dat wisten jullie toen niet?
Nee, we hebben hem... Ik bedoel, hij ging weg en werd meegenomen en dan is het stil, hè?
Ja.
Mijn vader vraagt zich af waarom mevrouw Kort zelf met rust gelaten is. Omdat ze wel een verzetsman schuil heeft gehouden.
Dat verbaasde mij ook.
Dat wist je ook? Nou ja.
Hooglijk dat ze niks hebben gedaan met mijn moeder.
Ja. Normaal gesproken word je ook opgepakt.
Ja. Het enige wat ze gedaan hebben, is dat wij moesten een Duitser ingekwartierd krijgen. En dat hebben ze ook gedaan.
Ja?
Ja. Nou, dat was niet zo erg, want dan hadden we tenminste, want die nam altijd brood mee. Dus hadden we een beetje eten.
We zijn benieuwd of zij wisten dat het destijds Steun was die Step verraden had.
Bij ons ging de gedachte gewoon uit dat die Step verraden had voor eten.
Ja, dat klopt. Want dat staat ook in het
procesverbaal.
Dat die Step die zou bij hem aardappelen gestolen hebben.
Ja, dat is flauwekul.
En en passant heeft hij ook gezegd dat hij waarschijnlijk ook banden had met de illegaliteit en in het bezit was van wapens.
Ja.
Jan speelt tijdens het gesprek al de hele tijd met een envelopje tussen zijn vingers. Eindelijk opent hij die en haalt er wat papiertjes uit. Krantenartikelen.
De Egmonder Judas.
Oh ja.
Een pasfoto.
Nou, dit was hem, hè?
Ja,
Ja.
Dat is de originele foto, ja. Maar dit is de enige foto die er van hem is.
Ja.
Die we alleen maar ook op internet en zo tegenkomen.
En dan haalt hij nog een opgevouwen wit papier uit de envelop. Van dat dunne, bijna doorzichtige papier. Een kopie van een officieel stuk bedrukt met getypte letters.
Een verklaring van de overdracht van zijn pistool.
Ik, S. Middelhof, geboren op 5 februari 1924 ook, maar KP'er bij de verzetsgroep Vrij Nederland. Domicilie kiezende bij de verbindingsvrouwen en koerierster, mevrouw Kort. Dus zij deed ook de een en ander voor het verzet.
Ja.
Voor een vrijdag drabben te Heilo, Kennemerstraatweg 101. Verklaar hierbij in bruikleen te hebben ontvangen van de veldwachter te Heilo.
De veldwachter heeft dus officieel 2 pistolen uitgereikt aan Step om te gebruiken in het verzet. Bij Verzetsgroep Vrij Nederland in 1942. Hij zwoer om deze wapens alleen voor het verzet te gebruiken.
Getuige, mevrouw Kort.
Mevrouw Kort was hiervan getuige en heeft hiervoor haar handtekening gezet. Ook wordt zij genoemd als koerierster en verbindingsvrouw. Dus zij was ook actief voor het verzet. En dit was al in 1942.
Dus dit was al...
Dus dat was voordat hij met Soes ging.
Ja.
Ja.
Dus misschien zijn zij wel in contact met elkaar gekomen via dat verzet. En natuurlijk de familieband.
Het zal eerder omgekeerd zijn.
Doordat ze familie zijn, zijn ze...
Zijn ze samen dingen gaan doen.
We zitten al bijna 2 uur bij Jan Kort thuis en hebben een gezellig gesprek. Maar toch weet ik dat er nog iets is wat ik moet zeggen, waarvan ik niet weet hoe dat zal vallen. Het is natuurlijk niet niks. Mijn vader is veel aan het woord en ik probeer al zeker 5 keer om het onderwerp op te gooien. Maar dan bedenk ik me elke keer toch weer. Nu is toch echt het moment. Ik vertel Jan over Ina Schong en de herinneringen van haar moeder.
Ik durf het bijna niet te zeggen,
een
maar ik
een beetje impertinente vraag.
Wat zij zei, die buurvrouw Schong, die had dus een hele goede relatie ook met Step. Hij kwam vaak daar met dat kindje en zo. En die zei dat Step op een gegeven moment heeft verteld dat hij verliefd was op uw moeder. En dat zij tegen hem zei, doe dit niet. Ze is en ouder en getrouwd en jij zit in het verzet, doe dit niet. En dat hij daar zich niks van aantrok en toch bleef. En of er, ze wist verder niet of er echt een relatie was of zo. Maar zij hadden de indruk van wel. En dat is toch wel, zij was daar heel erg van overtuigd dat dat zo was.
Ja,
en dat
maar mijn moeder was denk ik...
10 jaar ouder.
Ja.
Want Step was van 24. Nee, 14 jaar. Step
nee,
hij
was toen 21.
En Oma is van 1910.
Ja, hij was toen 21. En dat had best wel...
Oma was toen 35.
Bijzonder, hè?
Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja.
Ik kan me heel goed voorstellen.
Verbaast me niet, hoor.
Niet?
Nee.
Oh.
Ja, ik... Hoezo verbaast dat je niet?
Nou, ze sliep op dezelfde kamer.
Ja.
Ja, mijn moeder die verhuisde en op de dag van de verhuizing ging haar man in krijgsgevangenschap. Ja. Ja.
Eigenlijk valt dit nieuws best goed. Ik zag er zo tegenop, maar ik kon het niet zeggen. Jan lijkt er niet heel erg van op te kijken. Maar zoon Simon is een beetje stil over dit nieuws. En hij denkt dat dit wel degelijk invloed heeft gehad op hoe er over Step gesproken is.
Het doodgezwegen is in de families omdat Step waarschijnlijk verliefd is geweest op oma. En
nou ja, dat is natuurlijk een hele. Ja, het waren natuurlijk neef en nicht. En van alles wat erbij komt kijken, ja, ik snap best dat niet per se iets
was.
Maar aan de andere kant wisten ze het. Ik bedoel, Step heeft het waarschijnlijk niet verteld. Jouw moeder misschien ook niet. Dus ik kan me ook voorstellen dat de familie niet wist.
Nee, die heeft het ook redelijk doodgezwegen, hoor.
Ja.
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 En als ik dan denk, wij hebben het dan
tenminste, ze vertelden er nooit over.
Heeft het dan toevallig tegen die familie Schong verteld. Maar die familie Schong is ook weer naar Egmond gegaan. En die zeggen ook, zij zegt in ieder geval dat zij ook geen contact hebben gehad met de familie Middelhof. Nee. Dus je denkt, ja, misschien is dat verhaal wel gewoon...
Binnen de kamers gebleven.
Ja,
binnen,
en misschien zijn wij nu wel de enige die... Ja, daar word ik dan een beetje zenuwachtig van. Ik denk, misschien zijn wij wel de enige die al deze feiten bij elkaar hebben nu.
Nou,
ik vind dat best wel heftig.
Hoef je niet zenuwachtig van te worden.
Dat is mooi.
Ik vind het leuk, ja.
Het houdt me soms wel wakker 's nachts. Of het nu wel goed is om zulke persoonlijke details over Step naar buiten te brengen. Maar aan de andere kant maakt het zijn verhaal wel zo compleet. En begrijp ik veel meer van hoe zijn laatste maanden in elkaar hebben gezeten. En wat voor iemand hij was.
Dat hij er 's nachts van tussen ging, heb ik nooit geweten en heb ik ook niet gehoord, want ik sliep. Ja.
Was hij de grote neef voor je of iets? Of...
Nee, ja, god, Jan, dat is zoiets als een oudere broer, zou je kunnen zeggen. Ja, zoiets was het. Ja, nou, en dan haalde je geintjes mee uit, of niet? En hij ook. Ja, en ik kreeg ook om het donder. En ja.
Dan ben jij nog de laatste levende die step heeft gekend.
Ja, dat is ook nog tegen.
En hoe ongelooflijk bijzonder dat we nu bij Jan aan de tuintafel zitten. Een jaar geleden hadden we nooit kunnen denken dat we zoveel te weten zouden komen. Laat staan iemand ontmoeten die bij Step woonde toen hij in Hello ondergedoken zat. We begonnen deze zoektocht natuurlijk omdat we het gevoel hadden dat Step te weinig erkenning kreeg. In elk geval van ons. Voor wat hij allemaal heeft gedaan in de oorlog en het lot dat hem is aangedaan. De afgelopen maanden hebben we veel nagedacht over hoe Step bij ons in de familie werd herdacht. Of eigenlijk het gebrek daaraan. We speculeerden dat hij misschien wel slechte dingen had gedaan in de oorlog en daarom verzwegen werd. Maar eigenlijk kwamen er steeds meer achter dat hij weliswaar een wildebras was en in de knokploegen veel heftige acties heeft uitgevoerd. Maar ook dat hij een lieve, behulpzame jongen was met veel aandacht voor de mensen om zich heen. Er werd weinig over hem gesproken en er werd bijna niet openlijk geuit over hoe men over Step dacht. Maar eigenlijk, als we er zo op terugkijken, heeft hij op een bepaalde manier toch heel veel erkenning gekregen. Omdat er op dit moment twee mensen rondlopen die naar hem vernoemd zijn. Namelijk mijn oom Step, de broer van mijn vader, met wie ik sinds kort door deze zoektocht contact heb gekregen. En die het altijd als erg bijzonder heeft ervaren dat hij naar zijn oom Step vernoemd is. Mijn opa Jan heeft op die manier toch een eerbetoon aan zijn broer Step gebracht. Ina Schonk gaf aan dat zij ook altijd van plan is geweest haar kinderen naar Step te vernoemen. En in de familie Kort is er ook een eerbetoon gebracht. Er is namelijk na de oorlog nog een dochter geboren. En zij heeft de naam Stefanie gekregen, naar Step. Zo hebben ook Henriette en Simon Kort de nagedachtenis aan Step in ere gehouden. Ik en mijn vader zijn blij dat we deze zoektocht samen hebben mogen doormaken. Of hij een held was? In een boek over het verzet in West-Friesland, waarin zowel Step als Jan als broer Nol worden genoemd, kom ik een pleidooi tegen om iemand die eigenlijk maar één keer heldhaftig heeft opgetreden tegen de Duitsers, tot held te verklaren. Het doet mij denken aan oom Step. De meeste helden telt men niet. Mensen als hij zijn de exponenten geweest van bepaalde waarden die in de Nederlandse volksaard verankerd liggen. Waarden als vrijheidszin, rechtvaardigheidsgevoel en naastenliefde. Hij zou als voorbeeld moeten dienen. Deze jongen, daar hoor je nooit meer van. En er zijn zoveel onbekwame mensen die in hoge functies komen waar straten naar worden vernoemd. Maar deze eenvoudige man was een held die in een bepaalde situatie het juiste heeft gedaan. Maar hij is in de vergetelheid beland. We besluiten om samen met de familie een bloemstuk te leggen bij het monument in Limmen. Een aantal andere familieleden zijn hierbij, vooral broers en zussen van mijn vader. We hebben een mooi rouwstuk laten maken met witte en rode bloemen. En twee linten eraan, met de tekst dichterbij. Want dat is het gevoel dat we hebben gekregen door dit onderzoek. We zijn nu dichter bij Step gekomen. Step werd geboren op 5 februari 1924 in Alkmaar in een gezin van 7 kinderen, de redelijk welgestelde familie Middelhof. Hij was een wildebras, een boefje toen hij opgroeide en hij schijnt het zijn ouders niet makkelijk gemaakt te hebben. Toen de oorlog uitbrak was Step 16 jaar. Vanaf het begin van de oorlog kwam hij al in aanraking met het verzet.
In 1943 kreeg hij een oproep voor de arbeidseinsatz, maar daar gaf hij geen gehoor aan en hij dook onder in Soest. Daar sloot hij zich aan bij de lokale knokploeg en heeft hij meegedaan aan overvallen op distributiekantoren. In 1944 werd het hem te heet onder de voeten en hij keerde terug naar Alkmaar, om precies te zijn naar Heilo. Daar trad hij toe tot de knokploeg van Frits Konijn.
Hij dook onder in het huis van zijn nicht, mevrouw Kort, die sinds het begin van de oorlog alleen woonde met haar 2 kinderen, omdat haar man in krijgsgevangenschap zat. Tegen de buurvrouw heeft Step verteld dat hij verliefde gevoelens had voor mevrouw Kort. Buurvrouw Schong, met wie hij een goede band had en zelfs heeft geholpen om haar overleden baby af te leggen, probeerde dit uit zijn hoofd te praten. Omdat het gevaarlijk was en ongepast, omdat mevrouw Kort getrouwd was en 2 kinderen had. Maar tevergeefs, Step bleef bij haar in huis. Naast zijn onderduikadres was dit kennelijk ook zijn thuis geworden.
Aan de andere kant van het huis woonde buurjongen Teun Zwart, die dezelfde leeftijd had als Step. Step heeft Teun zijn schuilplaats laten zien.
Op oudjaarsavond 1944 liep een ruzie bij de familie Zwart uit de hand en Step probeerde hier te bemiddelen. Dit had hij beter niet kunnen doen.
3 maanden later, op 20 maart 1945 rond 9 uur 's avonds, bonsten de Duitsers op de deur en liepen ze rechtstreeks naar boven, naar de schuilplaats van Step. Ze vonden hem om het hoekje van de kruipruimte en hij werd met handen omhoog afgevoerd.
Hij bleek te zijn verraden door zijn buurjongen Teun Zwart, die hem had aangegeven bij de SD voor illegaal werk, wapenbezit en het stelen van aardappelen, wat hij overigens niet gedaan had.
Step werd afgevoerd naar de Weteringschansgevangenis, waar hij uiteindelijk ter dood veroordeeld werd. Samen met 9 andere jonge mannen werd hij gefusilleerd bij een boerderij in Limmen, als represaille voor de dood van een Duitse soldaat door het verzet.
Het verhaal gaat dat zijn zuster Nettie hem nog heeft geprobeerd vrij te kopen uit de gevangenis aan de Weteringschans, maar dat zij te laat was.
In juli 1945 werd zijn lichaam opgegraven in een massagraf in de duinen bij Overveen. Zijn vader moest hem identificeren en kon zien dat zijn zoon ernstig gemarteld was voordat hij stierf. Step is begraven op de erebegraafplaats in Bloemendaal.
Teun Zwart is na de oorlog voor het verraad van Step veroordeeld tot 10 jaar werkstraf. Uiteindelijk heeft hij maar 3 van de 10 jaar uitgezeten omdat hem gratie werd verleend. De broers van Step hebben later nog ruzie gemaakt over de vraag of ze misschien alsnog het heft in eigen hand moesten nemen. Maar mijn vader Jan moest hier absoluut niets van weten.
In de familie Middelhof werd de dood van Step weinig besproken. Vanwege de pijn, het feit dat ze vooruit wilden kijken en dat eigenlijk niemand echt wist hoe het precies zat. En misschien ook wel omdat hij een relatie had met zijn nicht en daardoor te lang op 1 plek ondergedoken is gebleven. Maar nu wij een stuk meer weten van wat er is gebeurd, kunnen wij het verhaal vertellen wat zij nooit hebben kunnen vertellen. En dat hebben we gedaan door onze zoektocht in deze podcast vast te leggen. We hebben familieleden leren kennen, verhalen met elkaar gedeeld en ook veel ontdekt waar we niet per se naar op zoek waren. We kunnen nu eindelijk de erkenning geven die voor ons gevoel ontbrak. Niet alleen wij, heel veel mensen hebben met onze zoektocht meegeleefd. Voor ons was Step een held.
Aan het eind van onze zoektocht willen we graag de tekst herhalen die op het bidprintje van Step staat geschreven. Grote liefde geeft niemand dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Dit was de laatste aflevering van Ondergronds Verleden. Ik wil graag iedereen bedanken die ons heeft geholpen deze podcast mogelijk te maken. Natuurlijk mijn vader Anton Middelhof en Ruben Dekker, die de prachtige muziek heeft gemaakt en het sounddesign en mixage van elke aflevering heeft verzorgd. Daarnaast al mijn ooms en tantes en verdere familieleden die ik door deze zoektocht heb leren kennen. Het Nationaal Archief, Lisette Blokker en Jan van Baar van het Regionaal Archief Alkmaar, Doeko Boscher, Ton de Groot en werkgroep Oud-Kasticum, Rita Springer, Lucas Middelhof, Sarah de Monchy en Arjen Sinningen-Damstee, Gelijn Jansen, Paul Kikkert en zijn vrouw Nelly, Ina Schong en de familie Kort. En natuurlijk heel veel dank aan Tony Media. Bedankt voor het luisteren en misschien tot de volgende keer.